De schriftlezing voor vanmiddag tot grondslag van ons catechetisch onderwijs vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 15e hoofdstuk, de verzen 11 tot en met 32.
En hij zeide, een zeker mens had twee zonen, en de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt, en hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeenvergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij, hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden, maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader, en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. En brengt het gemeste kalf en slacht het. En laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. En zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende een van de knechten, vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide dat hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt me nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden.
Gemeente, gegrond op het gelezen schriftgedeelte en andere gedeelten uit de Bijbel, willen wij ons catechetisch onderwijs weer vervolgen. En u bent sinds de vorige keer toegekomen aan de 33ste zondagsafdeling, de vragen 88 tot en met 91, waar wij het onderwijs ter kerk ontvangen. Zondag 33. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In twee stukken. in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van de oude mens? Het is een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben en die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Maar wat zijn goede werken? Alleen die uit waar geloof naar de wet Gods alleen hem ter eer geschieden en niet die op ons goeddunken of op menseninzettingen gegrond zijn. Gemeente, vanmiddag stellen we een belangrijk onderwerp aan de orde, zoals dat door onze Heidelberger Catechismus verwoord is. Een onderwerp dat, als het goed is, in ons leven aan de orde is gekomen. En als dat niet het geval is, dan toch dringend aan de orde moet komen. En dat geldt niet alleen voor de ouderen vanmiddag in de kerk, maar ook voor de jongeren. Misschien dat de jongeren wel eens denken, ja, de catechismusprediking, dat is vaak een moeilijke prediking. Dat is een prediking die bestemd is voor oudere mensen die toch wat meer gevormd zijn in de leer van de kerk. Maar het is juist voor jonge mensen, als we bedenken dat de catechismus in de tijd opgesteld is als het leerboek voor de jeugd, en dat de eeuwen door ook die jongeren onderwezen zijn als dat oude leerboek, dan kunnen we toch niet zeggen dat het alleen maar voor oude mensen is. En wat daarin naar voren gebracht wordt, dat is zo onmisbaar nodig ook in jullie leven. Ik herinner me nog dat mijn vader er altijd op wees. Mijn ouders: jongen, je moet bekeerd worden. Je hebt een nieuw hart nodig. Zul je daar veel om bidden. Ik hoop dat jullie dat ook gehoord hebben, jongens en meisjes. En dat je ook zulke ouders hebt die je wijzen naar de Heer Jezus. Hoe je zalig kunt worden. Hoe je tot bekering kunt komen. Want de bekering, dat is maar niet een zaak waarover we van alles en nog wat moeten weten. Er zijn mensen die weten precies te vertellen hoe je bekeerd moet worden en langs welke weg dat gebeurt, terwijl ze er zelf buiten staan. Nee, het is niet genoeg om daar veel van te weten, maar die bekering moet beleefd worden. Het leven der bekering mag ons niet onbekend zijn. En is het dat wel, dan staat het met ons niet goed op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En dan wordt het dringend tijd dat we de waarachtige bekering van God begeren. Bekering, dat is een Bijbels woord. Je komt dat herhaalde malen in de Bijbel tegen, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Ik denk aan de woorden van de boeteprediker aan de oever van de Jordaan, de voorloper van de Heer Jezus Christus, die daar stond en predikte: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Zo heeft hij gestaan en de scharen en zijn hoorders opgeroepen om zich tot God te bekeren. En niet alleen Johannes de Doper heeft opgeroepen tot bekering, ook de grote profeet en leraar, de Heer Jezus Christus, die het zelf gezegd heeft. En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea predikende het evangelie van het koninkrijk Gods en zeggende: de tijd is vervuld En het koninkrijk is nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. En net eender als zijn voorloper heeft de Heer Jezus het verkondigd. We zien het ook telkens terugkeer in de brieven van de apostelen aan de nieuwtestamentische gemeente. En dat is nog de opdracht voor iedere dienaar des woords om op te roepen tot bekering. Het evangelie, zeggen onze Duitse leerregels, moet gepredikt worden met bevel van geloof en bekering. Je kunt niet vrijblijvend in de kerk zitten. Je kunt niet naar eigen inzien het al dan niet toestemmen en onderschrijven. De Heere eist het van ons en hij doet het om ons best wil, hoor. Het is niet dat hij lasten oplegt die niet te dragen zijn. Maar hij zegt het, mijn last is licht en mijn juk is zacht. Bekeert u dan. En de werkmeester van deze bekering, dat is niet minder dan de Heere zelf. En anders zou dat ook niet kunnen. Dat kan je vader niet, dat kan je moeder niet. Dat kan een dominee niet, een ouderling. Niemand kan een anders hart veranderen, zijn hart vernieuwen. Dat kan God alleen en dat doet God ook alleen. Dat heeft hij niet in de macht van een mens gesteld. Want wij zouden er misbruik van maken. We zouden het die wel gunnen en die zouden we voorbij gaan. Maar de Heere doet het naar zijn recht, naar zijn heilig recht. Zonder aanzien des persoons. En daarom klinkt voortdurend de bede, de oproep, bekeert u. Opdat het zou uitwerken, de bede, bekeer mij, dan zal ik bekeerd zijn. En aan de hand van onze Heidelberger Catechismus zullen we daar vanmiddag bij stilstaan. En dan bestaat de bekering uit twee stukken. Twee elementen. Dat is de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. U kent deze uitspraken wel, deze beeldspraak die Paulus gebruikt in Efeze 4, waar hij spreekt over de oude mens en ook de nieuwe mens. Wel nu, die oude mens, dat zondige bestaan, dat moet hoe langer hoe meer ten onder gebracht worden. Die moet hoe langer hoe meer afsterven. En die nieuwe mens die naar God geschapen is, die moet hoe langer hoe meer opwassen en sterker worden. Of zoals de Heilige Heidelberger Catechismus zegt, opstaan. We bedienen u het woord van God en we spreken tot u over de waarachtige bekering. En we letten op een tweetal gedachten, heel vanzelfsprekend. Het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. De waarachtige bekering, de opstanding van de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Als de bekering blijkt in het leven van een mens, ja, dan komt er droefheid en smart en leedwezen in ons leven. En terecht mag onze catechismus dit element dan ook ter sprake brengen. Een hartelijk leedwezen. De waarachtige bekering is dus een zaak van het hart. Het is ook een zaak van oprechtheid. Als het om dat leedwezen gaat, dan gaat het om het ware, het echte leedwezen. Er is ook veel vorm, veel show. Er is ook veel vertoon in dat opzicht. Zoals onder de Israëlieten klaagvrouwen gehuurd werden wanneer een geliefde overleden was en die weenden van de vroege morgen tot de late avond, die bedreven rouw, die sloegen zich op de borst en ze treurden om het verlies van een die van hen weggenomen was. Maar het was allemaal een buitenkant. Het was allemaal vorm. Het was allemaal vertoon. We vinden dat ook bij de dochters van Jeruzalem. Die weenden om de pijn van hun lijdende Heer. Maar ze dachten er niet aan dat zij door hun schuld zijn kroon hadden gevlochten, zijn beker gevuld. En zo kan een mens ook klagen over de gevolgen van de zonde. Er worden wat tranen geschreid over de gevolgen van de zonde. Al het leed, al het verdriet, alle moeite en zorgen die er in dit leven zijn. En we weten, het is alles het gevolg van de zonde. Esau zocht de plaats des berouws, maar hij vond hem niet. Gemeente, er wordt wat geschreid. Er is wat leedwezen in deze wereld, maar dat hoort niet bij dat hartelijke leedwezen waar de catechismus vanmiddag van spreekt. Gemeente, het gaat over het echte, het ware verdriet. En wat verstaan we nu onder dat hartelijke leedwezen? U begrijpt het al, de twee elementen zitten er al in. Het wijst op leedwezen dat in het hart leeft. Het gaat over iets wat van binnen zit. Het is misschien iets dat niet altijd naar buiten blijkt. Hoewel het ook moeilijk te camoufleren is. Hoewel dat ook moeilijk te bedekken is. Maar het is niet in de eerste plaats een zaak van de buitenkant. Maar het zit van binnen. Het is een inwendig verdriet. Een innerlijke pijn. Een gevolg van diepe verslagenheid. Het is smart die aan de ziel knaagt. Niet in de eerste plaats vanwege de moeite van dit leven. O, zeker, daar mag ook over geweend worden. En als we bij het sterfbed staan van een geliefde, dan wordt er geschreid. En als de Heer Jezus, die weende ook, toen hij stond bij het graf van Lazarus, zijn vriend die gestorven was. Ach, dat zijn menselijke uitingen die door de Heer niet verboden worden. De Heer Jezus heeft ook zijn gevoelens gekend, zijn menselijke gevoelens. Maar er wordt veel geweend over de gevolgen van de zonde. Maar wordt er nou wel eens geweend over de zonde zelf? Omdat ik zo zwaar gezondigd heb. Omdat ik de Heere zo bedroefd heb in mijn leven. Is zonde dan zo erg? In de ogen van de natuurlijke mens niet. Natuurlijk, zonde praat je niet goed. En zeker niet als je een godsdienstige opvoeding gehad hebt. Dan weet je wel beter. Dan kan je en dan mag je de zonde niet goed praten. Maar anderszins tillen we nou zo zwaar aan de zonde. Want zonde, dat is overtreding van het gebod Gods. We zijn misschien ook wel eens geraakt in ons geweten. Als op een indringende wijze over de zonde gesproken werd, of als op een duidelijke wijze uw leven getekend werd, zoals God dat ziet. Gemeente, maar ach, we zijn even onder de indruk, even een rimpeling in het gevoelsleven, maar we leven er weer overheen en we gaan weer over tot de orde van de dag. Gemeente, zolang we de zaligmakende kennis van de waarheid niet hebben, zullen we ook geen waarachtige, zuivere kennis van Gods wet hebben. Dan is die wet voor ons een reeks van geboden, gebod op gebod en regel op regel, door de Heere gegeven weliswaar, waaraan ik moet gehoorzamen, maar er is geen enkele betrekking tussen ons en dat gebed. Als u te hard rijdt en u wordt door de politie aangehouden en u krijgt een bekeuring, Ja, daar heb je de spijt van. En dan denk je, wat jammer, had ik dat toch maar voorkomen. Had ik die politie maar in de gaten gehad. Dan had ik niet zo hard gereden. Je vindt het jammer voor het geld. Maar als je tegen je moeder iets gedaan hebt. Of tegen je lieve vrouw. Of je man. Dan doet dat van binnen pijn. Ja, dan geeft dat smart in het leven. En dan is er een liefdesbetrekking. Tussen het wetboek van strafrecht. Daar is geen enkele verbondenheid. Maar met de wet, de geboden van God. Dat is. Dan is er een liefdesrelatie gelegd. Gemeente. En dan doet dat pijn. Als we gezondigd hebben tegen een goeddoend. En een liefdevol God en Vader. En waar ontstaat nu die waarachtige boetvaardigheid? Daar waar een mens gaat ontdekken dat hij tegen een goeddoend God en een liefhebbend Vader gezondigd heeft. Niet maar tegen de wet van God of tegen een gebod van God. Maar daar waar een mens het gebod dat hij overtreden heeft als het gebod van de Heer leert zien. En waar we dat gaan zien, daar wordt de waarachtige verbrokenheid des harten gevonden. Daar ga ik van harte leed dragen. Niet omdat ik tegen mijn medemens gezondigd heb. Niet omdat ik tegen de maatschappij gezondigd heb. Ach, dat wordt vandaag aan de dag geleerd. Je mag niet zondigen tegen het maatschappelijke leven. Nee, toen de verloren zoon, we hebben de geschiedenis gelezen uit Lucas 15, tot zijn vader terugkwam. Toen zegt die Heere, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. De hemel het eerst. Hij zag dat de zonde die hij bedreven had, ook tegen anderen in de eerste plaats, zonde tegen God waren. Want God heeft het geëist, God lief te hebben boven alles en onze naast als onszelf. Gemeente, dan krijgen we verdriet, dan krijgen we smart. De droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. En dan het tweede element in de afsterving van de oude mens. Niet alleen een hartelijk leedwezen dat wij God door onze zonde vertorend hebben, maar ook hoe langer hoe meer de zonde gaan haten en vlieden. Dat hoort er ook bij. De bekering is een radicale omkeer. Een totale verandering van de mens. En zodoende ook naar buiten toe. Het is anders gaan denken. En anders gaan doen. Van binnen anders worden. En naar buiten toe anders worden. Het wordt door anderen opgemerkt. Je ziet dat wel eens aan een jongen. Of je merkt dat wel eens bij een meisje. Nee, zij is veranderd. Ze is niet meer zo onverschillig als ze vroeger was. En die jongen. Ja, als je ziet hoe die nu luistert in de catechisatie, in de kerk. Er is iets met die jongen aan de hand. Ja, zo werkt de Heer, hè? Misschien vrienden gehad, waar je ermee op uittrok, iedere zaterdagavond. Maar je hebt ze losgelaten. Je kunt niet meer meedoen in dat goddeloze en in dat godloze bestaan. Ik heb eens een jongen ontmoet die in het ziekenhuis was en die was voetballer geweest. Hij had behoort tot de hoogste rangen in de voetbalwereld. Maar in één keer heeft die jongen ermee gebroken. Hij kon het niet meer verdragen dat er zo gevloekt en zo rauwe taal en zo'n goddeloze wereld was waarin hij stond. Hij is tot verandering gekomen. Radicaal gebroken met zijn verleden. En toen zat hij in het ziekenhuis. En toen zat hij te studeren. En ik wist dat zijn vader een groot bedrijf had. En ik zeg tegen die jongen, nou ben je zeker aan het studeren om straks je vader op te volgen. Nee, dominee, zegt hij. Bij mij thuis is het allemaal geld. Geld. En nog eens geld. Ik heb de Heere nodig. Nou, dat kwam uit de grond van zijn hart. Dat is nou bekering. Dan gaan we de zonde haten en vlieden. Het is een hele ommekeer. Een hele verandering. Ook in onze houding tegenover de zonde. Zoals de verloren zoon ook zo'n verhouding, zo'n verandering meemaakte. Ach, vroeger, dan dacht hij dat zijn vader maar een enghartig man was. Die mocht niks. En iedere keer kwam hij met zijn wetten en zijn bevelen. En dan waarschuwde hij. En hij zei, jongen, zo gaat het niet goed. Het gaat de verkeerde kant op. Luister toch naar het woord van de Heere. Nou, dat werd hij zat. Daar had hij geen zin meer in. Om dat iedere keer weer te horen. Iedere keer weer terecht te wijzen. En hij is afgereisd naar een vergelegen land. Totdat hij tot zichzelf kwam en tot zichzelf inkeerde. En toen ging hij zien dat hij toch zo'n goede vader had. Die het beste met hem voor had. Die hem liefderijk omringde. Hij kon alles krijgen wat de vader bezat. En toch, hij heeft het niet geacht. Dat is bekering, gemeente. Dan gaan we de zonde zien in haar verwoestende werking. Maar ook in haar godonterend karakter. Het is de Heilige Geest die in je werkt. Dan kan je toch niet meer in de zonde uithouden. Dan kan je toch niet meer de zonde aan de hand houden. Maar dan komt er een breken. En de Heere gaat die banden die ons daaraan binden verbreken. Hij doet de zonde haar aantrekkelijkheid verliezen. De zonde gaat er anders uitzien. Het kwaad wordt iets afzichtelijks. De zonde wordt een hatelijk ding. Hij gaat zien dat de zonde ten verderven voert. Gemeente, nee, de zonde maakt niet gelukkig. Laat je dat nog nooit wijs maken, jongens. Dat de zonde je gelukkig maakt. Ach, we kijken vaak naar de wereld. Ze vieren iedere dag feest. Er is elke dag vreugde en lol en blijdschap. Maar het is een loze blijdschap. Het is een lege vreugde. Ach, dat kan het hart niet vervullen. En dat kan ook niet onze diepste begeerte vervullen. Gemeente, maar dan gaat hij niet alleen de zonde haten, maar dan gaat hij ook de zonde verlieden. En dan begeef je je niet meer in de kringen waar de Heere niet gevreesd wordt. En gemeente, ik denk, hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou dat we de zonde gaan haten en vlieden? Ik denk dat er drie redenen zijn. De zonde die druist in tegen Gods heilige wil. Als de Heilige Geest dat vernieuwend werk in het hart van een zondaar gaat verrichten, dan krijgt hij God lief. Die God die niet anders dan goed gedaan heeft. Die mij van de vroege morgen tot de late avond naloopt. Die God die het zo waard is om gediend en gevreesd te worden, die gaan we lief krijgen. We krijgen krediet op God. En als je nou iemand lief hebt, dan wil je hem toch geen pijn doen. Dan wil je hem toch geen verdriet doen. Dan smart je dat toch. Dan wordt het, hoe lief heb ik uw wet. Ze is mijn betrachting de ganse dag. Maar dan zijn het ook mijn zonden die Christus aan het kruis gebracht hebben. Had ik niet gezondigd, het kruis van Christus had niet op deze wereld hoeven te staan. Het kruis van Golgotha, zien we hoe ernstig God de zonde neemt, hoe duur hem die zonde zijn komen te staan. Het heeft hem niets minder gevraagd dan zijn bloed, dan zijn leven. O, in het licht van het kruis van Golgotha zien we de zonde in haar godonterend karakter. En als een mens hoort van dat bittere en bange lijden dat op de borg en zaligmaker gekomen is, dan gaan we de ernst en het verschrikkelijke van de zonde zien. Maar het derde reden waarom we de zonde gaan haten en vlieden, dat is ook als we letten op het zielsverwoestende karakter van de zonde. Het sleept ons leven mee ten verderve. Vrees niet voor degene die het lichaam doden, zegt de Heer Jezus. Maar vrees veel meer degene die beide lichaam en ziel verderven kan in de hel. Laten we daar maar bevreesd voor zijn. Laten we daar maar bang voor zijn. Laten we toch de plaatsen van de zonde toch schuwen en vrezen. Want hij is er nog op uit, hoor. En hij gaat nog rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En dan zijn de jonge mensen niet zijn minste doelgerichte objecten. Hij zoekt ze mee te slepen in het verderf. O gemeente, zolang ik nog aan de zonde toegeef, is er geen plaats voor zijn genade. Ach, dan heb ik ook geen vrede. Het echte geluk is niet in deze wereld te vinden. Maar misschien als je jong bent, dan verwacht je dat nog. Dan denk je nog, het zal nog wel beter worden. Maar als je wat ouder geworden bent, dan zie je de leegheid en de armoede van het leven zonder God. En dan richt die haat, want dat woord gebruikt ook onze catechismus, zich niet alleen op de zonde, maar ook op de zonden als gezindheid. We doen niet alleen zonde, maar we zijn zonde. Niet alleen de zonde kleeft ons aan, maar we dragen ook een verdorven aard met ons mee. Die vuile bron van wanbedrijven die alsmaar het vuil opborrelt en waar geen einde aan is. Gemeente, daarom haten en vlieden. Niet alleen maar haten, maar dat je het ook vliet. Dat je er niet meer in de nabijheid komt. Dat je het op een afstandje houdt. En als er verzoekingen zijn en als er verleidingen zijn, vlucht dan. Blijf daar niet. Het kan je dood worden. Vlucht bij de zonde vandaan. Het is niet zo'n goed teken als we blijven zitten. Als we dat niet doen. Er zijn mensen die zeggen dat de zonde niet meer zo gevaarlijk is, want Jezus heeft ze toch verlost. Jezus heeft ons toch gekocht. We zijn toch meer dan overwinnaars door hem. En ondertussen kan er nog alles mee door. Ondertussen leven ze nog als een wereldling. Onder de gedachte van het wordt toch wel vergeven. Gemeente, geeft de Heer die overwinning zomaar. Je kunt ook misbruik maken van de leer dat Christus een volkomen en genoegzaam zaligmaker is. Dan kun je zogenaamd op hem en op zijn algenoegzaamheid vertrouwen. En dan zal alle waakzaamheid verliezen. Gemeente, hoe staat het met ons op deze punten? Is er leedwezen? Is er ook dat haten en ook vlieden van de zonde? O, bid toch of de Heer je staande wil houden. Vraag toch of de Heer je vast wil houden. En als de genegenheid er is, dat de gelegenheid er niet is. En als er een gelegenheid er is, dat de genegenheid ontbreekt, opdat je bewaard wordt voor de zonde. En gemeente, en dan mag ondanks alle strijd en langs alle struiken en vallen, want ach ja, dat gebeurt nog. Ze vallen en struikelen nog dagelijks in velen. Mogen ze met al die zonden tot hem komen, want in de Heer Jezus Christus is een fontein geopend tegen de zonden en onreinheden van het huis van David en de inwoners van Jeruzalem. In dat bloed van Christus is volkomen verzoening voor al onze zonden. Als tegen onze wil nog zoveel is overgebleven, dan wil God ons in genade aannemen. Gemeente, het afsterven van de oude mens. En nu het tweede element van de waarachtige bekering. Dat is de opstanding van de nieuwe mens. U weet hoe het is met een wedergeborene. Dan ben je een twee mens. Dat ondervind je. Die oude natuur, ja, die leeft nog voort. Ook als God door zijn genade de nieuwe natuur heeft ingeplant. En weet u waar dat aan te merken is? Dan krijg je strijd in je leven. Want die oude mens verdraagt de nieuwe mens niet. En de nieuwe mens kan niet verkeren met de oude mens. Dat geeft een voortdurende strijd. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Als je wedergeboren bent, als je tot bekering gebracht wordt, dan komt dat. Die oude mens die altijd maar weer naar de zonde trekt en naar de ongerechtigheden trekt. En die nieuwe mens die uit God geschapen is en naar God trekt, net als een bloem die zijn kopje richt naar de zon. Zo is het nieuwe leven wat in de mens gekomen is, dat richt zich op God en op zijn Christus. En gemeente, de opstanding van de nieuwe mens als een hartelijke vreugde in God door Christus. Het gaat dus over vreugde. Direct nader bepaald door het woordje in God. Vreugde in God. Die vreugde is er voor de bekering niet. Een onbekeerd mens kent wel zijn vreugde, natuurlijk. Er zijn vreugdevolle dingen. God geeft ons nog veel in dit leven. En als je gezond mag zijn en als je de gezondheid weer terug mag ontvangen. En als jongelui misschien geslaagd zijn voor hun examen en een betrekking hebben gevonden in het maatschappelijke leven, wat vandaag ook niet zo makkelijk is, met alle recessie en de toename van werkeloosheid. Misschien zijn er hier ook wel die geen werk kunnen vinden. Maar dan zijn er toch altijd redenen, als u ziet op uw gezinsleven, op uw huwelijksleven, op het goede wat God, daar mag je oprecht dankbaar voor zijn. Daar mag je hartelijk in verheugen. Verheug u in de dag van uw jongelingschap, zegt de prediker, eer dat de kwade dagen komen. En gij zult zeggen, ik heb geen lust meer in dezelfde. Maar dat moet u niet houden voor vreugde in God. Dat wordt wel eens verwisseld. Als je weer door een operatie mocht heen komen, je mocht weer terugkeren uit het ziekenhuis. Het zijn allemaal zegeningen van de Heer, maar verbind er nou niet de conclusie aan dat dat een zaligmakende zegen is. Want het gaat hier over vreugde in God. En dat kent een onbekend mens niet, onbekeerd mens niet. Waarom niet? Omdat onze verhouding van nature tegenover God verkeerd is. We erkennen God niet eens. We respecteren hem niet. En er is geen besef dat hij het waard is om gediend en gevreesd te worden. De Bijbel zegt toch, het bedenken des vleeses, dat is vijandschap tegen God. En als u nu alleen maar vlees bent, dan bent u nog in uw onbekeerde staat. Ja, misschien waardeert u zulke opmerkingen niet. Maar het is wel de werkelijkheid. En zie het toch eerlijk onder ogen. En laat u geen rad voor ogen draaien. Als u het vlees bedenkt, dan is dat vijandschap tegen God. En u, en daar is nou de wederbarende werking van de Heilige Geest voor nodig. Die geeft vreugde in God. Een vreugde die ver uitgaat boven alle aardse vreugde en aardse blijdschap. Dan gaan we iets zien van de goedheid van God, van de waardigheid van de Heere, dat Hij zo waard is om gediend en gevreesd te worden. De genade van de Heere krijgt bekoring. Zijn trouw, zijn goedheid, zijn liefde, zijn barmhartigheid, zijn goddelijke deugden. Oh, het brengt de mens tot verwondering en aanbidding. Zo mocht Abraham toch ook leven, zoals we dat vanmorgen hoorden. Die toch een beroep deed op de barmhartigheden en op de gerechtigheid van God. U zult toch met de goddelozen, de rechtvaardigen niet doen omkomen. Wat is God toch getrouw, wat is die waarachtig, wat is die zeker. O, ze gaan hem zien als hun schepper, hun formeerder. Hebben ze nooit eerder bij stilgestaan. En nu gaan ze erop letten. Nooit hadden ze er erg in dat er alleen maar waarachtig geluk in de gemeenschap met God is. En dat gaan ze nu wel zien. Weet u van die verandering, van die ommekeer, van die omzetting? Is God liefelijk en beminnenswaardig voor u? Of beperkt het zich alleen maar tot de zondagse kerkdienst? Dan bent u trouw in, op uw plek en op uw plaats, maar ach, in de week leeft u weer zonder de Heere en zonder God. Gemeente, is dat zo in uw leven? Zijn dat dingen, als ik ze zo zeg, dat u dat herkent? Ja, daar weet ik van. Daar ben ik geen vreemdeling van. En dat heb ik niet van mezelf. Maar dat heeft de Heere gewerkt in mijn leven. Gemeente, wat krijgen we dan een andere kijk op? Op God. Ik noemde u al de verloren zoon. Toen hij nog thuis was, toen had hij niet zoveel goede woorden voor zijn vader. Het was maar een betrekkelijk een wettisch man. Het was maar iemand die iedere keer op zijn fouten en op zijn gebreken wees. Maar toen hij tot zichzelf gekomen was, toen ging hij aan zijn vader denken. En toen dacht hij, wat heb ik toch een goede vader. Ja, zelfs bij de huurlingen toe. Want die kregen een dagelijks loon. Iedere morgen ging hij naar de markt. Om te zien of er nog waren die hij in dienst kon nemen. En als er dan waren, dan werd het loon overeengekomen. En dan dienden ze hun meester, al was het voor een dag. En hij gaf ze niet alleen hun loon, maar ze werden ook nog in hun levensonderhoud voorzien. En hij zit daar bij de varkens. Hij begeerde van de drap van de varkens te eten, maar niemand gaf hem die. Hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood. En ik ga verga van honger. Gemeente, dan gaat hij zijn vader waarderen. Dan krijgt hij oog voor de goedheid van zijn vader. En dan komt er al een stuk blijdschap in zijn ziel. Ook al zit hij daar nog in de vreemde. Ook al is hij nog ver van het vaderhuis verwijderd. Toch krijgt hij weer liefde tot zijn vader. En dan gaat hij op stap, gemeente. En dan verwacht hij niet anders dat zijn vader zal zeggen, zo'n jongen. Nou, je moet eerst maar eens bewijzen dat het veranderd is. Je moet eerst maar eens je goede gedrag tonen. Ik neem je aan in een proeftijd. En als het niet bevalt, dan kun je weer verder gaan. Nee, Oh, die vader stond al op de uitkijk. En toen hij de jongen zag aankomen, toen verheugde hij zich met grote vreugde. En toen vielen ze elkaar in de armen. En de vader die liet het hem geen eens meer toe om te zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ik ben niet waard om uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zegt: ik heb mijn jongen teruggekregen. Hij die dood was, is weder levend geworden. Hij die verloren was, is teruggekomen. En hij gaf hem het gemeste kalf. En men begon vrolijk te zijn. Vreugde in God, gemeente. En misschien zegt u: hoe kan dat? Hoe kan nou een mens welkom bij God zijn? Hoe kan de Heer nou een welgevallen in mijn leven hebben? Ik, zo'n alles verbeurd hebben, de zondaar. De catechismus legt dat uit. Als de zin volledig gemaakt wordt: het is een hartelijke vreugde in God door Christus. Zonder Christus zou het niet kunnen. Zonder Christus is God immers een verterend vuur en een eeuwige gloed bij niemand wonen kan. En daarom, vanwege de verdiensten van Christus, komt een zondaar terug. Wordt hij in de weg der bekering tot God teruggeleid. Vandaar dat er staat: hartelijke vreugde in God door Christus. Dan krijgt in die weg der bekering het kruis van Golgotha opnieuw waarde en betekenis. O, eerst stond hij aan de voet van dat kruis en toen zag hij wat de zonden hem gekost hebben. Niet minder dan het dierbare bloed van de Zoon. Het zijn mijn zonden. Het zijn mijn ongerechtigheden. Maar dan mag hij nog een keer naar dat kruis oplichten, opzien. Maar dan ziet hij in die kruiseling zijn borg en zijn zaligmaker, die al zijn zonden bedekt en al zijn schuld betaalt en die het alles bij God in orde gebracht heeft, die de klederen des heils verworven heeft en de mantel der gerechtigheid hem omdoet. Gemeente, wat een vreugde in God. Ja, dat is verdieping. Aan de voet van het kruis worden we verdiept in onze zondekennis. Maar aan dat kruis worden we ook verdiept in onze Christuskennis. Gemeente, dan, en dat vindt zijn volledige uitdrukking in wat er gebeurt op Golgotha. Want daar wordt de wet van God gehandhaafd in al zijn eisen. Ook in zijn vergeldende eis aan de Heer Jezus Christus. En daar aan het vloekhout op Golgotha wordt onthuld wat de consequenties van de zonde zijn. Daar zien we hoe verschrikkelijk het is om zondaar te zijn. Daar veroordeelt God in het kruis van Christus mijn zondige bestaan. En dan moet Jesaja het uitroepen: wee mij dat ik zo gezondigd heb. Maar God geeft zijn kerk ook een andere blik op dat kruis. In het kruis zal ik eeuwig roemen. En geen wet zal mij verdoemen. Christus droeg de vloek voor mij. Heeft genade voor mij verworven. Ik ben van dood en zonde vrij. Gemeente, daar komt de vrijspraak. Dan klinkt er van dat kruis van Golgotha vrijspraak. Voor een alles bedervende zondaar. Gemeente, ach, hoor ik iemand zeggen: ja, dominee, het zal allemaal wel waar zijn, maar ik durf er niet op te hopen. Wat gaat u nou doen? Gaat u nou de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens uit elkaar halen? Gaat u zich nou alleen maar richten op het afsterven van die oude mens en zijn opstanding? Dat is Christus uit elkaar rukken. Dat is Christus delen alsof hij niet
Een volkomen zaligmaker is die niet alleen de zonde verzoend heeft, maar ook de gerechtigheid heeft aangebracht. En als je nu enerzijds iets mag kennen van dat afsterven van de zonde, ja, dan is dat de opstanding van de Heer Jezus ook werkelijkheid. Want wie met hem is gekruisigd, die zal met hem opstaan in een nieuw leven. Die met hem de gemeenschap van zijn lijden mag ondervinden, ja, die zal ook de gemeenschap van zijn opstanding ondervinden. Dan hebben we misschien wel eens het accent verlegd, dat alle nadruk viel op dat afsterven. En zeker, we mogen dat niet overslaan. We mogen dat niet verachten. Maar we mogen ook niet aan zijn opstanding voorbij gaan. Die twee horen bij elkaar. En als God het ene doet, dan zal hij het andere niet nalaten. Gemeente, nee, we mogen niet over de zonde heen leven. We mogen niet zeggen, ach, dat hoeft allemaal niet meer. Dat afsterven van de oude mens, dat is achterhaald. En dat is ouderwets. We staan nu in de blijdschap, we staan nu in de vrede. Nee, gemeente, zo leert God het zijn kerk niet. En zo hebben we onze vaderen er altijd op gewezen. Twee stukken. Afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Gemeente, dan, ik weet wel, dan is het uit vrees voor tijdgeloof en voor een historisch geloof. Maar de volle waarheid moet verkondigd worden. Gemeente, als de Heere werkt, dan komt de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Maar er komt ook een vreugde van God. Denk u maar aan die kamerling. Oh, wat was hij ten neergeslagen. Alle slagbomen gingen voor hem neer. De wet sloot hem buiten. Hij was een eunuch. Hij was van heidense afkomst. Hij behoorde niet tot het volk des verbonds. Geen toegang. Hij mocht niet tot Gods altaren en in Gods voorhoven naderen. En toch kan hij het niet loslaten. Toch leest hij die rolboek, de boekrol van Jesaja. Als een lam is hij ter slachting geleid, als een schaap dat stemmeloos is voor het aangezicht van zijn scheerders. Toen had hij een uitlegger nodig en toen was Filippus daar. En Filippus heeft hem de weg der zaligheid omstandiger bekend gemaakt. Ja, en toen gingen zijn ogen open, toen zag hij Christus. En dan roept hij uit, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En dan draagt hij het teken van het ondergaan in het water en er weer uit oprijzen, omdat we een gestorven, maar ook een opgestaan Heer Jezus Christus hebben. De weg der bekering is afgetekend aan zijn lichaam, in de onderdompeling van het water en het er weer uit oprijzen. En dan lezen wij, ging ze weg met blijdschap. Oh, het zal heus nog wel eens anders geworden zijn. Daar is hij zelf wel achter gekomen. Maar hij reisde zijn weg met blijdschap. Oh, wat was het een vreugde voor hem. In God, door Christus. En dan komt er ook een lust en een liefde om naar alle geboden Gods te leven. De tijd ontbreekt me om daar nog verder op in te gaan. En dan krijgen we Gods wet lief. Dan komt het openbaar in onze levenswandel. Dan zal het ook naar buiten gezien worden. Goede werken die in de eerste plaats geschieden uit het geloof. Naar Gods wet. En tot Gods eer. En niet gegrond op menselijke inzettingen en goeddunken. Gemeente, Gods werk, dat is een volkomen werk. Hij rukt ze nog uit.
uit het diensthuis der zonde. Hij brengt ze nog aan zijn voeten. Ja, dan dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon. Hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vindt daarin grote loon. Amen.